Allemaal welkom vanavond. We gaan beginnen met het zingen van Psalm 92 en daarvan het zevende vers. Een rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Ik heb dit vers erbij gekozen omdat in het stukje dat we zullen overdenken zometeen. Het gaat over het toenemen, over het groeien in de genade. En deze psalm die maakt zelfs de vergelijking met de cederen op de Libanon. Om zo geestelijk te mogen groeien. Psalm 92 vers 7. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader in onze Heere Jezus Christus. U danken wij dat we hier vanavond op dit bezinningsuur bij elkaar mogen zijn. Om in de week van voorbereiding te mogen uitzien naar komende zondag. Om terug te kijken op de periode die voorbij ging. Om stil te staan bij het offer van onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft. Voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld met de wil van onze God en Vader. Heer, wees bij ons, geef ons een goede ontmoeting, waar we de kracht van uw woord en van uw geest mogen ondervinden. We bidden voor allen die niet bij ons kunnen zijn en die wellicht met ons meeluisteren of later dit nabeluisteren. Geef ook aan ieder van de gemeente in de voorbereiding voor zondag een zegen. En Heere, wilt u zelf komende zondag ook in ons midden zijn met uw sacramenten, met het tekenen van uw levengevende dood. Wij vragen u dit uit genade. Amen. Laten wij een stukje lezen uit Johannes 15. Voordat wij het gedeelte uit het formulier erbij pakken en dat gaan overdenken. Dus wij lezen een gedeelte uit Johannes 15. De versen 9 tot en met 17. Het is een bijzonder gedeelte wat wij lezen. Johannes 13 vertelt over de Heer Jezus die... Dan zegt hoofdstuk 13 vers 1 dat hij degene die hij heeft lief gehad tot het einde toe. En dan komt de nacht waarin hij verraden wordt, paaschamaaltijd, maar ook veel woorden die Jezus tot zijn discipelen gesproken heeft. Hoofdstuk 14, 15, 16, 17 en dan in hoofdstuk 18 gaat het over de gevangenneming en de hoofdstuk 19 de kruisiging. Dus deze belangrijke hoofdstukken. Die heeft Jezus uitgesproken in de laatste nacht voor zijn sterven, waarin hij samen was in de kleine kring van zijn discipelen. En het is opvallend dat hij juist in deze hoofdstukken uitvoerig gaat spreken over de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zouden denken, ja, dat is een theologisch onderwerp, dat is niet geschikt voor zo'n moment. Maar Jezus die gaat over zijn Vader en over zichzelf als de Zoon en over de Geest spreken. En wij lezen dus een gedeelte uit deze woorden die Jezus op dat bijzondere moment tot zijn discipelen sprak. Johannes 15 vers 9 tot en met 17. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u dan niet meer dienstknechten, Want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebid ik u, opdat gij elkaar lief hebt. En nu lezen wij de woorden uit het formulier waar we over nadenken. En het is de laatste keer dat we hierover nadenken. Dan zijn we klaar met de besprekingen van de laatste woorden uit het gebed. Het slotgebed uit het formulier. En dan, laten we het hele gebed lezen zoals het hier staat. Maar dan vanaf de tweede helft, wij bidden u, o getrouwe God en Vader. Dat stukje zullen we overdenken. Maar laten we het hele gebed samen lezen. Slotgebed uit formulier. O barmhartige God en Vader. Wij danken u van ganse harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot de middelaar en offer voor onze zonden en tot de spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. En dan komen de woorden voor deze avond ook. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij denken na over die woorden. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader. En wat er volgt, valt ons op wellicht dat ook hier opnieuw midden in het gebed God als God en Vader wordt aangesproken. En ik heb een vorige keer ook erop gewezen dat in alle formuliergebeden de aanspraak voortdurend is tot God als onze Vader. Zo begon dit gebed ook, o barmhartige God en Vader. En hier halverwege, wij bidden u, o getrouwe God en Vader. Dit is het gebed dat na de bediening van het avondmaal wordt uitgesproken. Het gebed na de bediening. En het is hier duidelijk uit de verwoording dat het een gebed is van iemand die zelf heeft deelgenomen aan het avondmaal. Het is niet een neutraal gebed, het is niet een algemeen gebed. Het is een gebed van iemand die zelf deel heeft genomen aan het avondmaal en die daarop terugblikkend, eraan terugdenkend, bidt. Of de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood mogen dienen voor ons persoonlijk welzijn. Ja, dus die twee uitdrukkingen, de gedachtenis van zijn dood en de verkondiging, die wijzen erop dat het gaat om iemand die zelf avondmaalganger mocht zijn. Ja, en dit gebed had vragen of door de kracht van de geest het mag een goede geestelijke uitwerking mag hebben. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader. Ja, en dan komt er een zin die taalkundig helaas nogal ingewikkeld is. Ik zou bijna zeggen onnodig ingewikkeld. Maar goed, we moeten het ermee doen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, en dan staat er dat u de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, twee dingen dus, wilt laten gedijen, staat er verderop, wilt gebruiken, wilt laten dienen, tot, dat staat daar dan weer voor, tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de gemeenschap, de zalige gemeenschap van Christus. Dus als ik het even samenvat, als ik het probeer in wat eenvoudige woorden te vragen. Wij bidden, we zijn aangewezen aan het avondmaal. En we vragen of we voor de toekomst daar geestelijke vrucht uit mogen hebben. Ja, dus dit gebed is duidelijk toekomstgericht. Het gaat over de periode die hier voor ons ligt en die op ons afkomt. En wij bidden dat het avondmaal dat wij zojuist hebben ontvangen een goede uitwerking mag hebben. Het kernwoord in dit stukje is het woordje toenemen. Dagelijks toenemen. En dat woordje toenemen, dat betekent eenvoudig groeien. We bidden of er vooruitgang mag zijn, of er vordering mag zijn in het geestelijke leven. Het gaat om groeien in je geloof. Er zijn wel mensen die vinden dat een beetje een bedenkelijke uitdrukking. Ja, groeien in je geloof, is dat niet verkeerd, kan dat wel. Het formulier gebruikt die uitdrukking toenemen in het rechte geloof. Dagelijks toenemen. Wij bidden of wij mogen groeien. Dus dat is het kernwoord in dit gedeelte. En er staat dan het woordje dagelijks bij. Er staat niet wij bidden nu dat wij per kwartaal mogen groeien. Er staat niet dat wij 4 keer per jaar een sprongetje mogen maken als het ware als wij aan het avondmaal zijn geweest. Maar dagelijks. Ja, we hebben 4 keer per jaar avondmaal. Maar we bidden dat dat avondmaal een uitwerking heeft die dagelijks aanwezig is. Dus dat is wat wij, als het goed is, ook komende zondag en vanavond mogen bidden. Dagelijks toenemen. Blijkbaar is dat de situatie van een christen. Dagelijkse groei. Nou, als je dit zo leest en als je erover nadenkt, dagelijkse groei, dan zie je een kind voor je. Ja, een kind in de groei. En het enige wat je hoeft te doen om dat kind te laten groeien, is hem gewoon goed laten eten en de rest gaat vanzelf. Ja, geef een kind maar met een gezonde eetlust, geef hem maar te eten en de groei, dat gaat wel. Nou, als dat het beeld is en we kijken naar onszelf en naar ons geestelijke leven, is het zo? Is ons geestelijke leven zo dat als je maar voldoende voedsel krijgt, je gaat naar de kerk, je leest uit de Bijbel, je gaat aan het avondmaal, dan is die groei zelfverzekerd? Ik denk dat dat onze ervaring niet is. Integendeel. Als dat de boodschap zou zijn, dan schieten wij vanavond met z'n allen tekort. Want die groei, die is er niet zomaar vanzelf. Die groei is geen automatisme. Als wij op dit moment eens de vraag stellen aan onszelf, ben ik nu een betere christen dan ik een jaar geleden was? Ben ik nu een betere christen dan ik gisteren was? Is er vooruitgang? Is er vordering in mijn geestelijke leven? Of is het eigenlijk meestal een zaak van stilstand? Ben ik nu beter bestand tegen verleidingen, tegen zonde, tegen invloeden die op mijn leven afkomen dan vroeger? Of struikel ik nog steeds? Misschien nog wel meer dan vroeger. Dus dat woord, dat gebed, dat stelt ons wel voor indringende vragen. Ik denk als iemand tot geloof komt, dat hij 2 dingen zal herkennen. 2 dingen zal ervaren. Als het gaat over dit woord toenemen, groeien in het geloof. Het eerste is, ik denk dat het echt een wezenlijk kenmerk van waar geloof en van waar geestelijk leven is. Wie tot geloof komt, heeft het verlangen om te groeien. Als je die ontdekking doet wat het evangelie is, als je leert zien wat geloven is, dan verlang je ernaar om toe te mogen nemen en om te groeien en om verder te komen. En je hebt de neiging om de hele dag Bijbel te lezen, zeg maar. En alles is nieuw en je wilt er meer van weten en je groeit erin. En je bidt erom, mag ik toenemen, mag ik groeien in dit geloof? Dat is het eerste punt wat een christen herkent en ervaart. En dat is ook een gezond verlangen. En het tweede wat iedere christen denk ik herkent, is de teleurstelling dat die groei veel moeilijker is dan je had gedacht. En dat die vordering waar je in het begin zo vol van was, niet vanzelf blijven staan. Hoeveel christenen zijn er niet die dan botsen op de realiteit van het leven en die denken, ik had niet gedacht dat het zo lastig is om mijn stille tijd bij te houden. Ik had niet gedacht dat het zo weer in zou kunnen zakken. Ik had niet gedacht dat het zo moeilijk is om de regelmaat in het geestelijke leven vast te houden. En dan kun je op een moment komen dat je naar de kerk gaat en uiteraard, ja, je doet het nog. Maar het wordt zo flauw en het raakt je niet meer en vroeger kon iets je raken en nu hoor je dezelfde preek of een preek van gelijke strekking, zeg maar. Ja, mooie preek, zeg je, maar het is verflauwd. En die groei waar je in het begin zo naar verlangde, die is weg. En soms kan dat dermate ernstig zijn, dat je die vraag krijgt, is het eigenlijk wel waar? Is er wel groei? Ben ik wel levend? Is er wel toename? Of moet ik terugkijken de achterliggende week, maand, jaar, decennium? En de vraag stellen of er wel groei was en of er wel leven was. Ik denk dat hier ook een heel belangrijk punt zit in de praktijk van, hè, van ons leven, geestelijke leven. Velen van ons, hoop ik, denk ik, die zullen niet zeggen, ik ben pas oprecht, ik heb pas echt geestelijk leven als ik zondeloos ben. Ik hoop niet dat er iemand vanavond is die in deze week van voorbereiding probeert zondeloos te leven en denkt, als me dat lukt, dan durf ik aan en als ik een zonde doe, dan mag ik niet aan. Als je dat denkt, heb je helemaal niets van het evangelie begrepen. Want het evangelie is voor zondaren. En God weet dat wij zondaren zijn. Dus die grens van zondeloosheid, die zullen wij niet stellen en die zullen we elkaar niet voorhouden. Want wij weten dat we juist met onze zonden welkom zijn bij Christus. Dus het zelfonderzoek richt zich hopelijk niet op de vraag, ben ik zonderloos? Maar zal zich in de praktijk meer richten op de vraag, is er vooruitgang? Is er ontwikkeling in mijn geestelijke leven? Hoe zit het met de heiligmaking? En dan kan er misschien onder die buitenkant, onder die bovenkant, wel dat knagende gevoel zitten en die twijfel. Is er wel groei? Is er wel toename? Is er wel vordering in mijn leven? En wat nu als ik het niet zie? Dus het zelfonderzoek kan zich ook juist daarop richten. Niet zit ik op 100%, maar ben ik in ieder geval een paar procenten in de achterliggende periode opgeschoven. En als je dat nu niet ziet, zegt iemand, misschien moet ik dan concluderen vanavond dat ik geestelijk dood ben. Als ik dat toenemen nou niet zie en ervaar. Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden is het goed om je af te vragen, waarin groei ik dan? Waarin moet die groei en die toename dan plaatsvinden? En dan zegt het formulier ons tot dagelijks toenemen twee dingen in het rechte geloof, ten eerste. En de tweede, in de zalige gemeenschap van Christus. Dus daar, als er groei is, is het daarin. Toenemen in het rechte, in het ware geloof. Wat houdt dat in? Dat houdt in, toenemen in het geloof, dat je des te meer op de Heer Jezus steunt. Toenemen in het geloof betekent dat je des te meer je vertrouwen stelt op Hem. En laat ik zeggen, theologisch, in de rechtvaardigmaking. En dat je weet, hoe langer hoe meer, als ik straks sterf en ik moet voor God verschijnen, dan zal ik niet rusten op mijn inspanningen en dan zal ik niet rusten op mijn ijver of op mijn gebed of mijn ervaring of wat dan ook. Maar op Jezus Christus alleen. En daar zit toch een belangrijke gedachte in. Dat je als je in die ervaring van het geestelijke leven ervaart dat die blijvende zondigheid veel hardnekkiger is dan je vroeger dacht. En die halstarrigheid en die slechtheid van wat de Bijbel het vlees noemt, als je daar meer inzicht in krijgt, als de heiligmaking tegenvalt, kun je toch groeien in je geloof. Waarom? Omdat je dan des te meer ervaart en overtuigd raakt dat je Christus nodig hebt. Ja? Dus dat lijkt een tegenstelling. De teleurstelling over je eigen vordering in de heiligmaking. En de teleurstelling in de praktijk kan toch ons laten groeien in het echte, rechte, ware geloof. Omdat we des te meer gaan zien, we hebben Christus nodig. En dat je des te meer gaat ervaren, gelukkig dat Christus er is. En des te meer gaat jouw vertrouwen af van jezelf en des te meer op Christus. Dus die moeizaamheid in de vordering, in de heiligmaking, kan ons toch laten groeien in het rechte geloof. Hoe groter de teleurstelling is in mijn strijd tegen de zonde, hoe sterker ik word in het geloof en het vertrouwen op Jezus Christus. Dus dat is belangrijk, dat wij niet toenemen in de overwinning van de zonde, of welk woord we dan ook zouden willen gebruiken, maar allereerst nemen wij toe in het rechte geloof. En het tweede is dat wij toenemen, staat er, in de gemeenschap van Christus. Dat richt zich wel op de heiligmaking. Ja, dus ik denk die eerste woorden mogen betrekken op de rechtvaardigmaking, toenemen in het geloof, en ten tweede toenemen in de gemeenschap van Christus wijst op de heiligmaking. En dat volgt uit het eerste. Die volgorde is ook niet zomaar willekeurig. Eerst is er het geloof en dan is er de gemeenschap. Het geloof is een verbintenis, is een vereniging met Christus. En als het geloof er is, ontstaat er gemeenschap. We kennen allemaal die vergelijking. Het geloof is als het ja-woord in de huwelijkssluiting. En die bevestigt de gemeenschap en de eenheid van een man en een vrouw in een huwelijk. Dus we mogen bij dat woord de gemeenschap met Christus ook denken aan het Bijbelse beeld van een huwelijk. Nou, wat is dat nu toenemen in de gemeenschap van Christus? Zoals ik in het dagelijkse leven mijzelf niet zie als een losstaand individu, maar als een getrouwde man en als iemand die staat in de twee-eenheid van een huwelijk, zo is dat geestelijk ook. Gemeenschap met Christus betekent dat je elkaar kent in een eenheid, in een gemeenschap, in een verbintenis. En in het natuurlijke leven, als je getrouwd bent, dan, je gaat elkaar dagelijks beter leren kennen. En je kunt je de vraag stellen, oh, wat heb ik vandaag over mijn vrouw, of wat heb ik vandaag over mijn man erbij geleerd? Dat weet je, dat kun je niet altijd meteen zo zeggen. Maar je ziet wel, gaandeweg, over de periode zie je een groei. Je leert elkaars emoties beter kennen. Je leert elkaars plussen en minnen beter kennen. Je leert elkaar beter aanvoelen. Eerst heb je aan één woord genoeg. En dan aan drie kwart woord genoeg. En dan aan een half woord genoeg. En op een gegeven moment heb je aan nul woorden genoeg om elkaar te kunnen begrijpen. Ja. Het is ook zo dat je deelt zoveel in je huwelijk. Je deelt dezelfde woning. Je deelt dezelfde omgeving. Je gaat naar dezelfde kerk, je hebt dezelfde kinderen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat mensen die ouder worden, die krijgen soms zelfs dezelfde ziektes. Man en vrouw. Je leven is zo verweven met dat van een ander, dat je meer en meer op elkaar gaat lijken. En dat is de gemeenschap met Christus ook. Nou, wat betekent dat nu om toe te nemen in de gemeenschap van Christus? Het is niet de taak van een man of van een vrouw om elke dag weer tot een huwelijk te komen. Het is niet de bedoeling dat je elke dag de huwelijkssluiting herhaalt. Nee, de huwelijkssluiting is eenmaal gebeurd en dat is een gegeven. En vanuit die basis ontstaat het huwelijksleven. Er ontstaat een gemeenschap. Ja? Dus dat gemeenschap gaat ervan uit dat er een eenheid is. Nou, wat betekent dat voor de praktijk van het geestelijke leven? Voor de oproep, de verplichting tot heiligmaking. De concrete vordering in ons leven. Wij moeten daarbij beginnen dat wij mogen weten, door het geloof ben ik met Christus verbonden. Dat huwelijk is er. En ik hoef met mijn heiligmaking die huwelijkssluiting niet over te doen. En niet te herhalen en niet te betwijfelen. Dat is de basis. En vanuit dat gegeven, vanuit het feit dat ik weet dat ik getrouwd ben, groeit de liefdesrelatie. En groeit de concrete vorm van gemeenschap in het huwelijksleven. En mijn taak daarin is, hoe kan ik de eenheid, de gemeenschap, de relatie verdiepen, in stand houden, gaande houden? Dat is de vraag. De vraag is niet, hoe kan ik hem tot stand brengen? Hij is er. Hij is er. En daaruit komt een verplichting. Hoe sta ik daarin? Hoe blijf ik daarin? De Bijbel gebruikt dat ook voor de Heer Jezus. En we hebben samen dat gedeelte gelezen uit Johannes 15. En dan staat er in vers 9. Gelijk de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Dat is een belangrijk woord. Blijf in die liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Ja? Dus Heer Jezus zegt, die eenheid is er en de taak van ons als gelovigen is om in die eenheid te blijven. Ja? Dus heiligmaking, de standaard dingen zeg maar, even zo gezegd, waar we allemaal mee kunnen worstelen, van stille tijd, Bijbel lezen enzovoort enzovoort, gebed. Dat zijn niet bepaalde plichtplegingen die je nu eenmaal moet doen. Een soort standaard riedel die je moet afwerken. Het zijn niet dorre geestelijke opdrachten die er nu eenmaal bij horen. Maar we mogen beginnen met de erkenning en het besef dat wij door het geloof met Christus verbonden zijn. Dat die eenheid er is. Dat ik begrepen ben in zijn offer. Dat hij dat voor mij gedaan heeft. Daar begint het mee. En dan zegt de Heer Jezus, blijf in die liefde. Wat kan ik nu doen? Hoe kan ik leven? Zodat ik die huwelijkseenheid erken en daar naar leef en daar vervolgens leef. En wat kan ik doen om die eenheid te verdiepen? Dan zegt de Heer Jezus, indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Dus hoe blijft de gelovige in die liefde? Door de geboden van de Heer Jezus te volgen. En veel van onze twijfel en verwarring heeft hiermee te maken. Dat wij toch die rechtvaardigmaking loslaten. En dan overgaan tot de heiligmaking. En constateren dat het niet zo goed gaat als wij wilden. Maar wij moeten die twee veel meer op elkaar betrekken. En we mogen zeggen, die eenheid met Christus is er door het geloof. En nu vraagt de Heer Jezus van mij dat ik zo leef dat ik in die liefde blijf. Ik moet erin blijven. Waarom moet ik die zonde weerstaan? Omdat ik anders niet in de liefde blijf. Waarom moet ik mij verzetten tegen verleidingen? Omdat ik anders niet in die liefdesrelatie blijf. Omdat ik daar tegenin ga en het van mijn kant zou verbreken. Dus daar bidden wij om. Wij bidden dat wij mogen toenemen in die gemeenschap. En dat doen wij door in de liefde te blijven. En we blijven in de liefde door de geboden te bewaren. Nou, daar bidden wij om. Zo aan het einde van het avondmaalsformulier. Nou, welke rol speelt het avondmaal daar dan in? Het staat er ook bij. Wij bidden u, o getrouwe God de Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, twee dingen, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, tot dagelijks toenemen in het rechte geloof wilt laten gedijen. Ja, dus we hebben toenemen in geloof, in de gemeenschap. En we hebben toenemen door middel van de instrumenten, de middelen die God gebruikt, zodat wij mogen groeien en die twee zaken. En wat zijn die twee zaken waardoor wij toenemen? Dat zijn de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood. En daarmee grijpt het formulier terug eigenlijk op alles wat er in het eerste deel gezegd is. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als wij aan het avondmaal gaan, moeten wij denken aan de Heer Jezus. Zo eenvoudig mag ik het zeggen. Als wij aan het avondmaal gaan, denken wij aan zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Als wij in het avondmaal zitten en de breking van het brood zien, als we de wijn zien stromen, als we het brood tot ons nemen en de beker aan de mond zetten, denken wij aan de Heer Jezus Christus. Aan zijn dood, aan zijn lijden, aan zijn sterven voor ons. En dat helpt ons om toe te nemen in het geloof en in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Gedachtenis van de Heer Jezus Christus. En dan staat er nog bij, en de verkondiging van zijn dood. Als ik naar voren ga, als ik deelneem aan de tafel, doe ik daarmee een belijdenis. Ik verkondig wat, ik vertel wat, ik belijd wat. Ik spreek wat uit zonder dat ik dat met woorden op dat moment zeg. De Heer Jezus heeft ons een gebod gegeven, verkondig mijn dood totdat ik kom. En wie naar voren komt en deelneemt aan de tafel zegt, ik verkondig hier nu de dood van Christus. Ja? Dus het is niet alleen de tekenen die hier gebeuren, maar het is ook mijn deelname eraan, mijn participatie. Dat ik naar voren kom. Dat ik dat doe. Ik verkondig dat. En dat helpt ook om toe te nemen in het geloof en in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Wij kunnen er tegenop zien. We kunnen het spannend vinden. Om naar voren te gaan, om daar te gaan zitten, om die bijkomende dingen. En toch, het helpt ons. Het is goed om dat te verkondigen, om dat uit te spreken met onze gang naar de tafel. Te zeggen, ik verkondig dat, ik schaam mij niet daarvoor. Ik wil daar getuige van zijn. De dood van Jezus Christus. Ik ga daarheen om te belijden dat hij gestorven is. Dat hij gestorven is voor mij. Ja, dus ook die verkondiging door deel te nemen, actief te zijn, zeg maar, daarin, helpt ons om toe te nemen in het geloof en toe te nemen in de gemeenschap. Nou, dat geldt dus niet alleen voor zondag, dat geldt voor elke dag, dagelijks toenemen. Dat geldt ook vandaag. Het is vandaag nog geen zondag, het is vandaag donderdag. Maar we kijken niet alleen vooruit naar komende zondag, hoe wij dan de dood van Christus kunnen verkondigen. Maar het gebed is dat wij dagelijks mogen toenemen. En dan mogen we terugkijken naar de vorige avondmaalsbediening. En bidden dat die avondmaalsbediening van toen ons nu vandaag helpt om toe te nemen. Of als wij de vorige keer niet zijn aangegaan, misschien nog nooit zijn aangegaan, mogen toch al vooruitkijken en bidden dat het zo zal zijn dat de dood van Jezus Christus ons nu ook helpt. Juist als wij hier misschien zitten en in deze week van voorbereiding de teleurstellingen en de vragen en de twijfels ervaren. Ik denk dat iedereen die zich deze week eerlijk onderzoekt en onderzocht heeft, teleurstellingen heeft opgelopen. Dat is de praktijk van het christelijke leven. Maar juist als dat je ervaring is, die teleurstellingen, juist die teleurstellingen over onszelf, laten ons toenemen in het geloof en in de gemeenschap met Jezus Christus. En als we zo mogen uitzien naar komende zondag, dan mogen we dan weten dat God niet daar vergevorderde mensen en groot gegroeide christenen vraagt, maar dat hij mensen nodigt en vraagt die teleurgesteld zijn in zichzelf en die alles verwachten in de rechtvaardigmaking en de heiligmaking verwachten van de Heer Jezus Christus. En die wel het verlangen hebben om toe te nemen, om te groeien in het geloof en in de gemeenschap. Beide dingen samen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 52. 52, het zesde vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. En wat er volgt? Psalm 52, vers 6. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen. Niemand, laten we met dankgebed eindigen. Trouwe God, u bent de bron van het leven en u bent ook de bron van alle groei. In het natuurlijke en ook in het geestelijke. En daarom bidden wij dat u door uw Heilige Geest ons laat groeien, laat toenemen in geloof en in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Heere God, u kent ons leven. U kent ons verlangen. U kent ook onze teleurstellingen. U kent ons hart en leven met al zijn kanten eraan. En zo zitten we hier ook vanavond, Heer, als mensen die verschijnen voor uw alwetende oog, die niets kunnen en ook niet zouden willen verbergen voor u. Maar Heere, geef ons dat, dat wij komende zondag daar mogen zijn om de dood van Christus te gedenken en zijn dood te verkondigen. Om te belijden dat daar in ons leven ligt en onze hoop voor nu en ook voor de toekomst. En we bidden, Heere, dat het mag dienen dat we dagelijks mogen groeien, mogen toenemen. Niet in eigen waarde, niet in zelfverzekerdheid, maar in de zekerheid van het geloof. En in de volheid van de Heer Jezus Christus. Wees bij ons, Heer, ook nog de komende dagen van deze week en breng ons zondag samen. Geef dat alles mag gebeuren onder uw zegen en goedkeuring. En dat we dan een rijke zondag mogen hebben. We bidden en bedanken u dit. Om Jezus wil. Amen. Is er nog iemand die een psalm wil opgeven die we als slotvers kunnen zingen? Ja, Filip. 89, vers 1. Ik zal even zingen van Gods goede tieren heen. 89, het eerste vers. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Nog goede dagen toegewenst en we hopen tot zondag.